Wij waren de vorige keer in Romeinen hoofdstuk 5 bij die vergelijkingen tussen Adam en Christus, vergelijkingen dus tussen de eerste mens en zijn natuur, zijn aard, inclusief en vanwege ons onderwerp ook met enige nadruk, inclusief zijn zondige natuur dus. En aan de andere kant Christus als de eersteling van een nieuwe schepping, als het hoofd van een andere mensheid, waarin de zonde is uitgebannen, om zo te zeggen. Nou ja, die geen zonde kent. En toen waren we aan de pauze toe en toen zei ik, nou krijgen we nog één vergelijking in Romeinen hoofdstuk 5. En daarna is er wat misgegaan met het opnemen van het geluid, vandaar dat ik heb gezegd dat ik de volgende keer dat probeer in te halen alsnog. Dus ik moet me enigszins verexcuseren, nou erg verexcuseren, want ik neem dus toch een draad op alsnog aan het einde van Romeinen 5, waar dan de laatste vergelijking gemaakt wordt in vers 21... opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het voorgaande vers, dat spreekt dan over de wet die de zonde doet toenemen, met als gevolg dat daarmee ook de genade veel meer overvloedig wordt, of is geworden, of is geweest, of hoe je dat dan maar vertalen moet. Die twee dingen staan tegenover elkaar, want u weet hoe het is. De wet is niet een middel om een goede mens nog goeier te maken, nog beter. En integendeel, de wet is bedoeld om te demonstreren dat er in een mens überhaupt geen goed woont. En als je probeert die mens te verbeteren, dan verslechtert hij alleen maar. Dat werkt averechts. En dus wordt de laatste vergelijking dat inderdaad de zonde geheerst heeft over de adamitische mens, over de natuurlijke mens. De zonde heeft geheerst. Heersen is het woord voor het uitoefenen van de hoogste macht. Als we elders in de Bijbel en met name ook in volgende hoofdstukken hier in Romeinen lezen dat de zonde niet meer heerst. En dat staat in 6 vers 14 bijvoorbeeld. De zonde zal over u niet heersen. Betekent dat echt niet dat er geen zonde meer is. Of dat er geen werkzaamheid van de zonde meer is. Maar betekent dat de zonde niet meer de hoogste macht is. De hoogste kracht is. De dominante kracht is in het bestaan van een gelovige. Hetgeen natuurlijk helemaal niks betekent, ware het niet dat de zonde wel degelijk de hoogste macht is in het leven van de natuurlijke mens. Dat betekent het. En hoe raken we daarvan af? Van de wet van Murphy, dat alles wat mis kan gaan, ook mis zal gaan. Wanneer dan ook, want dat is het, dat is de zonde. We raken daarvan af doordat wij begenadigd zijn, zijn wedergeboren met Christus. Dat zijn hier de eerste versen van hoofdstuk 6 enzovoort. En als nieuwe mensen, als kinderen Gods, speelt helemaal de zonde geen rol meer in onze relatie tot God. Ja, dat is klare taal, ik weet het, maar dat is wat hier geleerd wordt. De zonde staat onze relatie met God niet in de weg. God heeft ermee afgerekend. Dat is het gevolg van de kruisiging van de Heer Jezus, die immers niet maar gestorven is voor de zonden van de een of de andere die uitverkoren is of iets dergelijks. Maar dat was voor alle mensen. Maar ja, dat was al in de eerste deel van Romeinen 5. Dat gezegd werd, als inleiding. eigenlijk. Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven, voor de onrechtvaardigen is zij gestorven, voor de vijanden, voor de zondaren, en hoe ze allemaal maar genoemd worden daar in die paar versen achter elkaar. Dat is gebeurd, en 2 Korinthe 5 haalt het nog aan en zegt, ja, als één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. Dat was het dan, daar is mee afgerekend, dat telt niet meer, dat is weg. En voor zover wij in relatie tot God staan, met God verzoend zijn, heet het dus in Romeinen 5. Nu wij verzoend zijn met God in Romeinen 5 vers 10, onder andere dan, maar het staat hier in deze context. Nu wij met God verzoend zijn, is het niet omdat die oude mens gemodificeerd dan wel veranderd geworden is of verbeterd geworden is. Customized heet dat. Niets van dat alles. Die oude mens telt niet. Die is wettig, heeft dat afgedaan. En dus onze relatie met God berust op genade die wij hebben ontvangen. Uit genade hebben wij een nieuw leven ontvangen. Zijn we met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dat was vers 3 en 4 van Romeinen 6. En daarin, in onze levens heerst de zonde dus niet. Die is nog wel aanwezig, maar dat moet je niet verder vertellen. Dat speelt geen rol. Daarom heet het ook dat God onze gewetens reinigt. Oké, dat het bloed van Christus, Hebreeën 9, vers 14, onze gewetens reinigt van dode werken. En als u bezwaar gehad zou hebben tegen wat ik nu net zei, dat zonde daarin geen rol speelt in onze relatie tot de wereld, dan moet ik u zeggen, nou ja, blijkbaar werkt het dus, hè? Dat mijn geweten gereinigd is van dode werken. Toch? En ik hoop dat dat voor u ook zo geldt, want dat is wel de bedoeling, dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen. Dit is het resultaat van het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester die met zijn eigen bloed en door zijn eigen bloed is ingegaan in het ware heiligdom en hoe dat maar heet. Dat is hoe de Hebreeënbrief dat uiteenzet. Maar nou koppel ik hem weer terug naar Romeinen 5 vers 21, gelijk de zonde geheerst heeft. Ja, dat was aan de linkerkant, dat was aan de kant van Adam en over de natuurlijke mens. Vandaar dat het in het leven van de natuurlijke, eventueel religieuze mens altijd maar gaat over de bestrijding van de zonde. Op het moment dat je gaat vragen, mag ik dit of mag ik dat, demonstreer de heerschappij van de zonde. Want de vraag is, is dit zonde, is dat zonde, enzovoort. Is het goed? Is het verboden? Of is het geen zonde? Maar zelfs als je vaststelt, het is geen zonde, dan nog ben je in het verkeerde kader. Dat is een verkeerde denkwijze. Dat is wat in de volgende brief, hier in 1 Korinthe, naar voren wordt gebracht. Namelijk, het gaat er niet om of iets zondig is of niet. Daar hebben wij niks mee van doen. Dat wil zeggen, de Heer heeft daar niet mee van doen en wij dus ook niet. De vraag is hooguit of iets nuttig is. Of iets oorbaar, of iets stichtelijk is. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles sticht, staat er dan. Niet alles is opbouwend. Enzovoort. Waaruit blijkt dat het in onze levens gaat om een heel andere kwestie. Draagt het bij aan de opbouw van de gemeente, aan de bouwst, het stichten, aan de opbouw van de gemeente, is het tot de eer van God of niet? Dat zijn heel andere dingen waarop wij ons richten. En zonde speelt daarin geen rol. En dus, logischerwijze, ook de wet niet. Want ja, als de kwestie is, is iets zondig of niet, mag ik het of mag ik het niet, dan heb je een wet nodig waarin die dingen zijn vastgelegd. Dit wel en dat niet. Gij zult dit, gij zult dat, en gij zult niet zo en gij zult niet zo. Dan heb je een wet nodig. Vandaar dat er mensen zijn die de dag werken hebben om ons te vertellen dat we toch niet zonder de wet kunnen. We zijn er wel van verlost, maar we kunnen toch niet zonder. En als dat argument niet klopt, hebben ze een andere. Wij zijn wel verlost van de wet, maar uit dankbaarheid. Dat ontgaat mij volkomen. Daarom noem ik het ook het laatste. Ik kan die hele zin niet begrijpen. Ik doe er al tientallen jaren over om het te proberen, maar het lukt mij niet. Uit dankbaarheid gaan we leven volgens principes waarvan we eerst verlost zijn geworden. Dat heet het stuk der dankbaarheid. Ik kan er met de pet niet bij, met geen mogelijkheid. We zijn ervan verlost. Ja. Er schieten me een paar voorbeelden te binnen die ik ook als kind voorbij heb horen komen, maar ik ga ze maar niet vertellen. Als iemand iets voor je gedaan heeft, dan zeg je hartelijk dank. En dan zeg je niet hartelijk dank, maar ik ga het nog een keer overdoen uit dankbaarheid. Iemand heeft je auto gewassen, zal ik maar zeggen. Waarschijnlijk je schoonzoon, want daar zijn schoonzonen voor, dat weet u waarschijnlijk. Sinds al heel lang, om je auto te wassen. En als je dat al gedaan hebt, zeg je hartelijk dank Jan. Of hoe die jongens maar heten tegen, ze heten niet meer Jan. Maar goed. En hartelijk dank, maar ik ga het nu nog even overdoen. Uit dankbaarheid. Dit ontgaat mij volkomen. Dus ja, daar ga ik dus ook verder niet op in. Hier stond trouwens in 6 vers 14... Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Waarmee dus in één adem gezegd wordt dat als je onder de wet leeft, dan heerst de zonde over je. En als de zonde over je heerst, dan heerst de wet over je. Die twee dingen die gaan samen. En als we van het ene verlost zijn, kan het alleen als we ook van het andere verlost zijn. En dat zijn inderdaad hier de volgende twee hoofdstukken in Romeinen. Want Romeinen 6 leert feitelijk dat wij verlost zijn van de heerschappij der zonde. Daar gaat het hoofdstuk over. En hoofdstuk 7 leert feitelijk dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Beide bestaan nog, de zonde. De wet bestaat ook nog. Dus dat kun je gewoon voorlezen, staat hier een paar bladzijden terug. Nou ja, veel bladzijden hiervoor. Maar staat er nog gewoon in. Maar die is niet meer aan de orde, die is niet meer actueel. Die is buiten werking gesteld, die heeft geen functie meer. Nou ja, heeft een museumfunctie. Je kunt er naar kijken, je kunt hem bestuderen. En wat je geacht wordt te zien, is dat die wet aan de ene kant demonstreert de zondigheid van de mens. Maar anderzijds is het een illustratie, een afbeelding, een uitbeelding van toekomende goederen. Dat wil zeggen, wet, breed genomen als heel het oude verbond, is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En daar heb ik twee keer een citaat gegeven uit de Hebreeënbrief. En anders moet ik zeggen, de wet is illustratief, is een beeld van, is het oude verbond dus, is een beeld van het nieuwe verbond. Dat is wat het is. En daar houden we ons hier eigenlijk ook al mee bezig. Want de oude mens, dat zijn die vergelijkingen hier, de oude mens, Adam, een hele natuurlijke mensheid, is een voorbeeld, Adam is een voorbeeld van degene die komen zou. Maar ik heb u gezegd, maar dan omgekeerd. Want zo werkt dat. Daar kom ik nou niet op terug, maar dat is de essentie van dit schriftgedeelte. En dan staat er, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, was de bedoeling. En u begrijpt dat dat de uitspraak is dus over Christus en daarmee de nieuwe mens, de wedergeboren mens. Opdat de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En tot het eeuwige leven staat dus tegenover tot de dood. En de wet, dat was eventueel via Mozes, want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat staat er dan ook, door Jezus Christus, onze Heer. En ik citeerde de uitspraak uit Johannes hoofdstuk 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar hier heet het niet alleen. Het een is door en het ander is door. Het is de een heerste. en het andere heerst. Het gaat over de alles overheersende, alles dominerende kracht van de wet. Bij de natuurlijke mens, daar gaat het toch allemaal over. Dat is de radio aan, de televisie aan, de krant, het gaat allemaal daarover. Over wetten en regels, over wat we moeten doen, wat we moeten laten. En zelfs als het dat niet is, dan krijg je nog al die praatprogramma's of wat dan ook. En zelfs dokter Phil, die je komt vertellen, doet hij dat nog? Maar goed, die ons dan vertelt hoe we ons leven moeten inrichten en wat we wel zouden moeten doen en wat we niet zouden moeten doen. En dan komt er nog iemand die komt vertellen hoe heurt het eigenlijk. Dat is dan niet ethiek, maar etiketten. Dus de kleine ethiek. Ik bedoel, het gaat altijd daarover. Toch? Over wat we met ons leven moeten aanvangen. Nou ja. En vroeger moesten we naar de ambachtsschool. Nou ja, ik dan niet. Maar daar leren ze je een vak. En dat moet zus en dat moet zo. En nee, die zaag die moet je zo vasthouden. En die accordeon trouwens moet je weer op een andere manier vasthouden. En dat is allemaal ingewikkeld, maar ze vertellen je hoe het moet allemaal. Dat is allemaal wetten en regels en voorschriften enzovoorts. Ik weet niet waar ik gisteren, dat ben ik geloof ik alweer vergeten, maar ik geloof dat ik gezegd heb dat ik altijd een meewarig gevoel krijg als ik die mensen weer bezig zie en hoor in interviews, ook op televisie, die weer komen vertellen wat we met ons leven aan moeten enzovoorts. Die hebben nou weer uitgedacht hoe we zus moeten doen en hoe we zo moeten doen. En altijd iemand die komt vertellen dat het onderwijs anders moet weer en zo. En ik vind dat zo triest, ik vind dat zo... Mensen denken daar al duizenden jaren, volgens sommige miljoenen. Maar volgens mij duizenden jaren denken ze daarover na. En als ze het nou nog niet weten, laat ze dan alsjeblieft haar mond houden daarover. Want dan is er toch niks aan te doen. Kom op zeg, wat een getop. Nee, binnen het christendom gebeurt dat ook. Precies hetzelfde. Wat God nou weer van ons wil? Nou, dat wil God niet, maar dat hebben mensen uitgedacht. Waar God nou weer genoegen mee moet nemen. Enzovoorts. Nee, ik heb er talloze voorbeelden van bij de hand. Zomaar. Spontaan. Terwijl ik er echt niet op gericht ben. Maar de wereld is ermee vergeven met dat soort spul. Maar als het gaat over de Bijbel, dan weet niemand er iets van. Ik schiet me ineens te binnen die gids die ik ooit een keer had. In Israël, of nou Israël of Jordanië was, weet ik veel. Maar die was een dame trouwens, maar die zei dan, toen had Mozes, die had toen de kinderen Israëls het land ingebeloofd, het land ingebracht. En toen zei Abraham tegen Lot, kies jij maar eerst welk gedeelte je hebben wil. Zoiets. En? Dat ga ik niet verder uitleggen, als u dat niet weet, dat is jammer dan, maar zij wist het dus ook niet. Je zit een paar honderd jaar mis. Maar laat me zitten. Ze weten van de Bijbel überhaupt niks. En ook de mensen om ons heen in dit land. In het algemeen. Misschien is het in Urk anders. Of op Urk anders. Maar buiten Urk. Als je eraf bent zal ik maar zeggen. Van Urk. Dan houdt het wel ongeveer op. Dan weten ze van de Bijbel echt niks meer. Voor het niet meer onderwezen. Op geen enkele manier. Nee, boeddhisme, hindoeïsme, islam. Dat zijn dingen die nog wel populair zijn. Maar de Bijbel, dat is allemaal achter. Men weet er niks van. Het is heel triest. Maar ja, de zonde eerst. Wet eerst. Dat is de natuurlijke mens. En je gaat er langzaam maar zeker aan kapot. Zo werkt dat. Op de duur word je daar ook helemaal zat van. Dat merkt u aan mij. Want ja, dat gedoe altijd, je leven lang hoor je dat van wat je nou weer moet doen en laten. En hoe je moet kleden en wat nou weer de mode is. En hoe je vooral met de stroom mee moet zwemmen. Niet te veel moet tegenspartelen enzovoorts. Met de mode mee enzovoorts. De wereld is er vol mee, ons land is er vol mee enzovoorts. Zonde heerst, wet heerst enzovoorts. Het is de vloek die op de mens rust. Zie je? En wij als gelovigen, we zijn daarvan verlost. Bij ons is het zo dat de genade zou heersen. Door rechtvaardigheid. En ik hoop dat u nog weet wat de rechtvaardigheid is. Het is wel het, waar het laatste vers van Romeinen 5. Maar het begrip rechtvaardigheid wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 1. Uitgewerkt in hoofdstuk 3 van dit Bijbelboek. En naar wat oudere commentaren over de Romeinenbrief. Het is het onderwerp van de Romeinenbrief. De rechtvaardigheid. Vandaar dat vroeger juristen de Romeinenbrief moesten bestuderen. Vanwege dat het hier in de Romeinenbrief een juridische uiteenzetting is over het recht gods. Nou ja, dat was allemaal nog in de tijd dat er nog christenen waren, zal ik maar zeggen. Want het recht gods houdt in dat geen mens recht op leven heeft. Hij is een zonder, hij is des doods schuldig, hij heeft geen recht op bestaan. Ik weet wel dat er bestaat een handvest van de rechten van de mens, maar dat hebben ze in Frankrijk uitgevonden, dus daar hoef je verder niks van aan te trekken. Hij heeft met de Bijbel niks van doen. Mensen hebben geen rechten. Voor God. De mens is een zondaar, heeft daarmee al zijn rechten verspeeld. En daar heeft God het volgende op gevonden. Ik zeg het wat laconiek, maar het is doodernstig. Dat is het goede woord. Heeft God het volgende op gevonden. De executie van de zondaar heeft juridisch plaatsgevonden toen de vertegenwoordiger, de juridische vertegenwoordiger van heel de mensheid, de goel, de losser, het hoofd van de familie, of hoe je dat maar noemt, inderdaad geëxecuteerd geworden is. Dat is de Heer Jezus Christus, die de straf der zonde gedragen heeft. Dat niet alleen, hij stierf ook niet alleen voor onze zonde, hij stierf voor ons, zegt de Bijbel. Voor ons, voor alle mensen. Eén is voor allen gestorven, met als gevolg, allen zijn gestorven, dan is dat probleem de wereld uit. Voor God. En dan heeft de mens weer het volgende opgevonden. De mens heeft gezegd, maar God bestaat niet, wij weten niks van God, wij willen trouwens ook niks van God weten, wij zijn agnostici, wij willen niet weten, wij kunnen niet weten. Ze schrijven boeken om uit te leggen waarom ze niet kunnen weten. Dat is het meest stomzinnige wat ik kan bedenken trouwens, maar ze argumenteren waarom ze niet kunnen weten. Ze weten dus, ze hebben het bestudeerd, dat ze niet kunnen weten. Ze zijn agnostici, interessant, maar gaat u verder, enzovoort. En als er dan God toch niet is, dan is dat ook niet meer een probleem. Een relatie met God of niet een relatie met God. En zo redeneert men dat weg. Maar zo blijft men wel met zijn probleem zitten. Want zonde is niet alleen een probleem tussen God en de mens. Hoewel het dat in de eerste plaats was. Maar het is ook een probleem van mensen onderling. Tenminste, als ik dokter Phil goed begrepen heb. Ooit, wanneer het maar... Ja, maar hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is toch, daar ben ik toch duidelijk genoeg in dan. Zo ligt dat toch? Wij mensen lopen met onze problemen rond, met onze omgang met elkaar. Maar wat is er dan het probleem van? Het is de zonde. En de schaamte daarvoor. Enzovoorts. En dan hoe we daarmee om moeten gaan, want je moet ermee omgaan. Niemand weet wat het is, maar je moet er iets mee omgaan. Het lijkt mij ook het beste dat je er maar omgaat, trouwens. Maar toen wel zoiets, dat is wat ons hele leven bezighoudt. Maar God heeft het opgelost. En die zegt, wat mij betreft, ik heb het geregeld en vervolgens dus, kom tot mij. Zoals de Joden zeiden op de Pinksterdag tegen Petrus en de discipelen. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, nou, je bekeren. En dan krijg je ook dat nieuwe leven. Nou ja, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En toen heeft iemand de Heilige Geest weggeredeneerd als een van de drie personen van een drie enige godheid. Of iets dergelijks, zodat niemand meer weet wat daar staat in Handelingen 2. Hè? Dat is wat er gebeurd is. Tot vandaag. Nee, dat staat gewoon. bekeert u en ook gij. Dat wil zeggen, net als de Heer Jezus die opgestaan is uit de dood, toen hij de Heilige Geest, namelijk nieuw leven, ontving. Bekeert u en ook gij zult, want iedereen komt daartoe. U en allen die daar verre zijn, u komt de belofte toe enzovoort, dat eeuwige leven. En als u denkt dat ik het misschien verkeerd interpreteer, dan zeg ik nou, dan leest u het parallelle gedeelte nog in de toespraak van Paulus in Handelingen 13, in Antiochië, die zegt precies hetzelfde onder aanhaling van dezelfde schriftplaatsen voor een belangrijk deel. Dus ja, dit is het evangelie. En daarom, wij leven onder de heerschappij van de genade. En dat betekent dat we in de praktijk niet eens bidden om vergeving van zonde, maar dat we danken voor de vergeving die van zonde die we hebben ontvangen. Want zo staat het er ook in Efeze 1 bijvoorbeeld. Daar staat, in Christus hebben wij de verlossing door zijn leven, door zijn bloed. Door zijn leven, namelijk de hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Mijn vader riep er altijd achteraan, en niet naar de rijkdom onze belijdenis. Want dat staat er niet. Dat staat trouwens nergens, dus dat houdt gauw op. Toch? En dat is wat hier vastgesteld wordt. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo de genade zou heersen. En u begrijpt dat dat is over die andere kant. Over Christus en degene die deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Die andere mensen, die van een nieuwe schepping. En u wordt geacht te begrijpen vanwege het officiële onderwerp dat wij bespreken, dat die heerschappij van de zonde ligt over de oude mens. Niet omdat ooit die eerste oude mens in misstap beging, maar omdat het zijn natuur was. Hij was een zondaar. Hoe weten wij dat? Nou, toen hij wat ging doen, ging hij zondigen. Dat is de enige Bijbelse redenering. Dat geldt voor ons ook. Dat geldt voor alle kindertjes die geboren worden. Het zijn zondaren. Hoe weten wij dat? Nou, wacht maar af. Niet ze worden het niet, ze zijn het. Dat is het verhaal van de perenboom, weet u wel. Hoe weet je dat dat een perenboom is? Nou, wacht maar af. Als die actief wordt. Het is weer voorjaar, dus het gaat weer gebeuren, mag ik hopen. Ik kan niet wachten. Maar als het een beetje mee zit, dan groeien de peren, dan er geen appels. En dat is het, en dat is met de mens het geval. Daarom staat er ook, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En niet, het is nou jammer dat je gezondigd hebt, maar daarom zul je tot stof wederkeren. Nee, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, omdat gij daaruit genomen zijt, uit de aarde. En niet omdat gij gezondigd hebt. Dat was wel zo, hij had wel gezondigd en het is de aanleiding voor deze woorden. Want nou wist hij dat hij een zondaar was, maar dat nou wordt gezegd. En dus, zo is het met de natuurlijke mens, enzovoorts. En wij zijn daarvan verlost door de opstanding van Christus, want door geloof worden wij wedergeboren tot een levende hoop, zoals er straks al gezegd is, door de opstanding van Christus. En daarin, in dat leven, heerst genade. Vandaar dat over ons als gemeente, vooralsnog, in Efeze 2 gezegd wordt, dat God ons mede met Christus heeft opgewekt en mede gezet in de hemel, tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Nou ja, voor de toekomende eeuwen staat er. Die al lang begonnen zijn trouwens, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Gaat erom dat wij een demonstratie zijn van Gods genade. En van wat Gods genade vermag. Waardoor niet alleen zondaren gerechtvaardigd worden, niet alleen zondaren wedergeboren worden, maar zelfs met Christus een plaats ontvangen in de hemel. Dat wil zeggen, niet alleen maar in een bovenetage wonen zullen, maar dat betekent dat het een promotie is naar het allerhoogste niveau, in de hiërarchie die de schepping nou eenmaal kent. Want dat betekent dat u en ik gemaakt worden tot koningen en priesters. En daardoor inderdaad deel krijgen de gewisse weldaden van David. Dat was Handelingen 13. Dat ik daarnet al noemde vanwege de toespraak van Paulus. Nou goed. Omdat de zon, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Eigenlijk moet ik hem corrigeren. De vertalers hebben namelijk iets gecorrigeerd om die zinnen wat beter parallel te laten lopen. Want ze hebben vertaald met de zonde heeft geheerst tot de dood. Eigenlijk moet het zijn, gewoon met het woordenboek in de hand, de zonde heeft geheerst in de dood. Dat is niet noodzakelijk wat anders, maar het is veel sterker. Dus het is het Griekse woordje en, dat wij vertalen met in, naar het Nederlands, maar dat de betekenis heeft van de identificatie met. Dat wil zeggen, twee dingen worden bij elkaar gerekend als één geheel. Daarom heet het, u bent als gelovige in Christus, dat is dat woord, in Christus. Hoewel het net zo goed staat, Christus is in ons. Hebben jullie die? Dat maakt geen verschil, dat betekent dat Christus en wij, of wij en Christus, zijn één. En dat weten we zeker omdat dat een heel hoofdstuk in beslag neemt in Johannes 17 namelijk, waar dat beschreven wordt. Maar dat is de betekenis van het woordje in. En de zonde heeft geheerst in de dood, wil zeggen dat terwijl de zonde heerste, heerste ook de dood. Het leidde ook tot niks anders dan de dood. Het is de macht van de dood. Bovendien, zonde en dood zijn overlappende begrippen. Eigenlijk moet je zeggen, het zijn synoniemen. Ze liggen over elkaar heen. Zonde is dood. Dood is zonde. Ik weet niet wat voor woordenboek u gebruikt, misschien wel helemaal geen een. Maar bij het begrip dood wordt in een fatsoenlijk woordenboek vermeld dat het betekent dat er geen gemeenschap is. Iets is dood als het niet reageert. Hebben we die? En het meest letterlijke, kennen wij dat van de telefoon van vroeger? Vroeger nam je de telefoon van de haak en dan draaide hij aan zijn ding. Weet u dat nog? Dat ding hing dan in de gang. Want in de kamer ging je niet telefoneren, dat deed je niet. Zonder je af in de hal, ja, zeg maar, dan hing die aan de muur. Want je gaat er ook niet bij zitten, dat is alleen voor snel even wat mee. Niet gezellig doen, dat is voor noodzakelijke dingen. Dus dan draaide hij aan dat ding en dan moest hij rinkelen en dan luisteren. En dan kwam er niemand en dan zei de lijn is dood. Dan zat ergens in de centrale de stekker er niet in. Kent u dat? Van die juffrouwen die dan in die centrale zitten met zo'n groot bord voor zich met stekkertjes. En dan vraag je juffrouw, verbinden met die en die of dat en dat. En dan moest de juffrouw de stekkers omsteken. Dat heette nog steeds telefoonpluggen trouwens hoor. We moeten tegenwoordig zeggen jack. Een jack plug. En in het Engels. Maar het heette nog steeds telefoonpluggen. Maar de lijn is dood. Dan is er geen verbinding. Dat is de exacte letterlijke betekenis van het woord dood. En voor zover wij spreken over mensen en dieren die dood zijn, betekent het nog steeds hetzelfde. Het is een relatief begrip. Als er sprake is van dood, wil zeggen dat de relatie verbroken is. Hebben jullie dat? Het bestaat niet in zichzelf. Dat is wat wij denken. Is iets of iemand dood of niet in zichzelf? Dat is eigenlijk niet een wat extreme toepassing van het begrip dood. De werkelijkheid is, de communicatie is er niet. En ik weet het, in evangelische kring leerden we dan iets over geestelijk dood en zo. En dat zijn vreemde begrippen, want geestelijk weet ook niemand wat het is, geestelijk. Dat is ook een verzameld begrip. Maar dood is dood, dood is verbroken gemeenschap. Maar zonde is precies dat. Want het woord voor zonde, u weet het, betekent dat het mis is. Dat je zonder zit, zeg ik altijd. voorzitter kennen we nog. Zonde, dan is er geen communicatie. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn twee verschillende woorden, maar in werkelijkheid hebben ze dezelfde betekenis. En dat staat hier dus ook. Zonde leidt niet tot de dood, zonde is de dood. En voor zover men nog niet dood is, is het de werking van de dood, want het is een kwestie van tijd. Als de gemeenschap verbroken is, sterft het af, dan verdwijnt het, enzovoorts. En wat wij leren uit de Bijbel is dat in ieder geval sinds de kruisiging van de Heer Jezus de communicatie tussen God en de mens verbroken is. Vandaar dat we spreken over de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. En over dat Christus zich verbergt en dat onze levens verborgen zijn bij God. En dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige wereld, worden eruit gehaald enzovoorts. Want ja, wij zijn voor de wereld dood. En de wereld is voor God dood. Er is geen gemeenschap tussen. Dat denkt iedereen wel, maar voor zover de wereld gemeenschap heeft een communicatie met de een of andere God, is het niet de God van de Bijbel. Nou ja, wel eentje die we uit de Bijbel kennen trouwens. Is het de God deze eeuw? De overste van de macht der lucht. En hoe men die noemt, dat kan hem ook niet schelen. Zolang je maar niet bij de ware God terechtkomt. Dat is de situatie. Ja, dat is ernstig, dat weet ik, maar ja, dit is van oude tijden. Dat is altijd zo geweest. God, de schepper van hemel en aarde, is degene die spreekt en geeft zijn woord. En dat is communicatie. Vandaar dat woord leven heet. En vandaar dat Petrus zegt, waar moeten we dan naartoe? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Het woord is leven. En vandaar dat brood, dat op een andere manier ook leven is, de uitbeelding is van het woord van God. Het manna, het brood, dat uit de hemel is nedergedaald, enzovoorts. En vandaar dat water, dat eveneens leven is of de uitbeelding van leven is, tegelijkertijd is de uitbeelding van het woord van God. Levend water. Dat uit zijn binnenste, dat van de Messias, dat van Christus zal vloeien. Jesaja 12. Johannes 7. Alle gij dorstigen. Nou ja, wat zei je? Jesaja 55. Ja, ook. Ja. Goed. Dus gelijk de zonde geheerst heeft in de dood. De mens werd weliswaar een levende ziel, maar je kan tegelijkertijd zeggen, en sinds die tijd werd de mens ook een stervende ziel. Nou ja, er stond, dan zult gij stervende sterven. Dat is een proces in de praktijk, maar dat is de uitwerking van de macht van de dood. Maar het is de dood. En het is de zonde. En als u dan niks te doen hebt, dan zoekt u eens op hoeveel teksten er zijn waar het begrip zonde en dood in één tekst voorkomen. Daar kan je nog wat van leren, ja. Goed. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft in de dood dus, als ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, want ja, genade heerst op grond van het recht. Dat is, die uitdrukking is belangrijk, omdat in het algemeen genade voor recht geldt. Dat weet u, hè? De rechter zegt, je bent schuldig. Eigenlijk moet je straf ondergaan, maar omdat het de eerste keer was. En als je belooft dat het niet weer zal gebeuren, dan kom je eraf met een waarschuwing. Nou, ik denk dat de rechter dat niet zegt. Maar de politieagent dan, hè, die hebben zo hun protocollen. Het is de eerste keer. Vooruit dan weer. Verzachtende omstandigheden. Dat is een wat merkwaardig gegeven in onze moderne rechtspraak. Als u mij vraagt, ook aardig uit de hand gelopen? Of onaardig uit de hand gelopen? Want ja, je kan altijd zeggen, ja, edelachtbare. Dat mag je niet meer zeggen, want ze zijn. Nee, dat mag niet meer. Sinds Den Uyl mag je niet meer edelachtbare zeggen. of ze nog edelachtbaar zijn. Nou, volgens de uil dus niet. Maar ze zeggen, ja, edelachtbare, maar ik ben nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Nou ja, dan moet je naar het Pieter Baan Centrum en dan zoeken ze daaruit of het echt zo is. En het antwoord is, ja, dat is echt zo. Het is geen mens die goed spoort. Het zijn allemaal zondaren. En vandaar dat af en toe het hele rechtssysteem weer op de schop moet, want op den duur kun je er vanzelf niks meer mee. Maar even een rare wereld. Dat is niet te doen, rechtvaardigheid hanteren, toepassen in een wereld die geregeerd wordt, niet alleen geregeerd wordt, maar bestaat en bevolkt wordt door zondaren, waarbij alles mis is. En dan zeggen we, nou ja, dan maar gaan. Nou, goed, ik zal het door de vingers zien. Maar ja, dat gaat ten koste van het recht. God doet dat zo niet. Allah wel, naar het schijnt. Maar heb ik begrepen tenminste. Ik heb mijn best gedaan, maar God doet dat niet, hoor. Echt niet. God veroordeelt de zonde. God heeft de zonde geoordeeld in het vlees. Dus één bladzijde omslaan. Dat is Romeinen hoofdstuk 8, vers 3. Maar toe maar. Die zitten niet door de vingers. Maar voor zover wij vergeving ontvangen, is het op grond van de rechtvaardigheid Gods. Dat is nou juist de Romeinenbrief. Romeinen 1, Romeinen 3 en heel de Romeinenbrief. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie wordt geopenbaard. En niet omdat de genade Gods in het evangelie wordt geopenbaard. Dat zou geen kracht zijn namelijk. Dat zou gaan ten koste van rechtvaardigheid. Dat is zwak. En vandaar dat ongeveer in alle culturen genade beschouwd wordt als zwakheid. Genade, als je iemand genade geeft, wordt uitgelegd als zwakheid. Als je geen maatregelen neemt. Ik kan er niet nader op ingaan, want dan ben ik op politiek terrein. En dat kan ik beter niet doen. In dit land geldt het ook. Er zijn hele volkstammen die op je spugen alleen maar omdat je iemand iets vergeeft. Of genade. Ze vinden dat slap. Dat is het ook. En andersom heb je dat mensen niet een beroep willen doen op genade, gratie, in de wet of wat dan ook maar, omdat ze dat van zichzelf dan slap vinden. Nee, zelfs criminelen, ja, zeker. Doen ze niet. Nou ja, smoesjes dan, ja, daarmee erkennen we schuld. En, ja. Maar ja, dat vindt men ook slap. Dat is over de hele wereld zo, hoor. En daarom, genade heerst door rechtvaardigheid, op rechtvaardige grond. U weet wel, 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, want dat zou je kunnen doen, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Ik vind hem prachtig. Omdat er niet staat, is hij genadig en barmhartig om de zonde te vergeven. Dat is hij wel, dat bestrijd ik niet, integendeel. Maar het staat er niet, dus dat is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Terwijl vergeving per definitie in strijd is met rechtvaardigheid. En dat kan alleen omdat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen enzovoort. Zo voelt het allemaal maar staat in de Bijbel, hè. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees via de Heer Jezus. Dat is de essentie van de kruisiging van de Heer Jezus. Dat is een beginsel wat je in geen enkele religie ooit vindt. Zoiets. We hebben iemand die onze zonde gedragen heeft. Dat wordt geëist door de rechtvaardigheid Gods. Er zit een afweging, zullen we die binnenlaten in het hiernamaals, in de eeuwige jachtvelden of in het Walhalla of in de, weet het ook alweer, waar dan ook maar. Zullen we hem binnenlaten, hoe is de balans tussen zonden en rechtvaardige daden, slechte daden en goede daden. Dat kennen al die godsdiensten, die hebben er ook allemaal woorden voor die me nou ontschieten, gelukkig. Maar goed, die balans. En sommigen denken dat de God van de christenen, dan wel die van de Bijbel, dat God dat ook zo doet. En dat hij dat afweegt. En dat je heel wat kunt zondigen, zolang je er maar goede daden tegenover stelt. En veel geld geeft aan de kerk. En je erfenis overlaat aan de kerk. Je huizen, je goederen, je landerijen vermaakt aan de kerk. En maar nieuwe lampen betaalt, van die kroonluchters voor in de kerk. Enzovoort. Of een nieuwe klok in de toren. Of een donatieschenk zodat ze tot de lengte van jaren elke dag of elke week een mis voor je opdragen. Ik heb altijd moeite met het woord mis, maar ja, ik ben altijd geneigd om daar grappen over te maken. Maar ja, ik denk niet dat het nodig is om dat te doen. Dus ja, waar ben je naartoe? Naar de mis. Dat is nou jammer. Ze moesten daar toch een ander woord voor bedenken, vind ik. Maar laat maar. Ik vind het zo ook wel goed. Want het is een synoniem voor zonde en dood. Maar opdat genade zou heersen door rechtvaardigheid, nota bene. Dat betekent let er goed op. Ja. En dan staat er tot het eeuwige leven. En daar staat wel tot, dat wil zeggen het Griekse woordje eis. Wordt standaard vertaald met tot. En in veel gevallen moet ik het corrigeren, omdat het niet maar betekent tot, in de zin van tot aan, maar het betekent tot in. Daar hebben wij twee voorzetsels voor nodig. Niet Engels ook, maar die schrijven het aan elkaar. Dan krijg je into. Daarin. Kortom, dat woord in de dood en tot het eeuwige leven, die twee verschillende voorzetsels in het Grieks, zijn ook enigszins synoniem. Maar de zonde heerst terwijl de dood tegelijkertijd ook heerst. Dat is gewoon één en hetzelfde ding. Dus dan wordt het dat woordje dat vertaald moet worden met in. En het andere is, de genade zou heersen tot in het eeuwige leven. Dat klopt. Maar wij zijn al in het eeuwige leven ingegaan door de genade van God. En sindsdien heerst de genade van God. Niet opdat we dan uiteindelijk een keer eeuwig leven zouden ontvangen, maar het begint met eeuwig leven. En daarom is de vertaling met tot eigenlijk niet goed. Want het wekt nou de indruk alsof het later pas zal komen. Dat je via genade naar eeuwig leven geleid wordt. En misschien is het zo dat je door genade naar eeuwig leven geleid wordt. Maar dat is dan al gebeurd. Als je een gelovige bent, is dat al gebeurd. Wij zijn uit genade zalig geworden. Wij zijn uit genade wedergeboren. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Dus Efeze 2. Enzovoort. En sindsdien heerst de genade. Dus het wordt opdat genade zou heersen door rechtvaardigheid tot in het eeuwige leven. En nou met opzet leg ik de klemtoon op in. Kortom, dit was de zevende vergelijking tussen oude mens en nieuwe mens. Daarmee oude verbond en nieuwe verbond hier in Romeinen 5. En het logische vervolg erop, ik noem het, want ik, ja, dat komt zo uit. Ik noem het, maar ik ga er niet verder op in. Het logische vervolg is inderdaad dat waar wij deel hebben aan die nieuwe mens, worden wij niet meer beheerst door zonde en wet en dood. Want wij zijn der zonde gestorven, der wet gestorven, toch? En der wereld gestorven. Dan hebben ze alle drie gehad. En voor zover wij leven, zouden wij beheerst worden door de genade. 6 vers 14. Ik noem maar één vers, maar het hele hoofdstuk gaat daarover. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hoofdstuk 7, dat uiteenzet dat wij niet beheerst worden door de wet. Wij zijn niet onder de wet. De wet dient ook niet een positief doel, maar een negatief doel. Ik geloof dat ik die vorige keer ook heb aangehaald. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Waaruit kent gij uw zondige natuur? Jawel, maar dan word je niet zalig door. Door je ellende te kennen of door te weten dat je een zondaar bent. Je wordt zalig door geloof in de Heer Jezus Christus. In degene die God heeft opgewekt en die daardoor geworden is de eersteling, de eerstgeborene van een nieuwe schepping en dus van een nieuwe mensheid. Daar gaat het hier over. Kortom, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Wij leven onder de leiding van de Heilige Geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Dat is Romeinen 8. Waar die dingen staan ongeveer, nou ja, het hoofdstuk gaat erover. Maar als ik een vers moet noemen, dan vanaf vers 14. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn, maar ik zou vertalen met worden, zonen Gods. Staat niet kinderen in dat vers, er staat zonen. Die worden zonen Gods. En daarheen worden wij geleid. Wij weten het zeker, want vers 23 zegt, wij verwachten de zoonstelling. Helaas vertaald met aanneming tot kinderen. Maar wij verwachten de zoonstelling en dat is ter gelegenheid van en door de verlossing van ons lichaam. Want wij wonen nog, wij leven nog, wij wonen nog in een zondig lichaam. Waaruit mogen blijken dat zonde niet alleen een morele kwestie is, maar wel degelijk ook een fysieke. Want dat is de eigenaardigheid van de hele schepping eigenlijk. De entropie. Het verschijnsel dat alles in deze wereld uit elkaar valt. Men doet zijn best om ons wijs te maken dat dat niet zo is. Maar iedereen die iets van de natuur weet, weet dat het wel zo is. Wat er ook is in de natuur, het verdwijnt. En voor zover er in de natuur iets positiefs tot stand zou komen, bedoel, daar willen we geen discussie over voeren, maar voor zover dat is, is het toch tijdelijk, want het verdwijnt weer. Het is allemaal een kwestie van opgaan, blinken en verzinken. Zoals de Nederlandse zegswijs luidt. Toch? En als je iets in elkaar zet, iets bouwt, na verloop van tijd valt het uit elkaar. Ik heb een aannemer, misschien heb ik het wel eens verteld, ik heb een aannemer gekend. Het is inmiddels ook overleden, ja, maar dat wilde ik niet zeggen. Maar ik heb een aannemer gekend die zei, ik heb het verkeerde vak gekozen, want ik zit in de huizenbouw en de utiliteitsbouw en wat dan ook maar. Hij zei, maar, ja, ik moet hem ook gekend hebben, dat was in Eindhoven, die... Cor nog wat. De aannemer van het stelletje daar. Maar die zei, eigenlijk heb ik het verkeerde vak gekozen. Ik had in de riolering moeten gaan werken. Want 40 jaar geleden hebben ze, dat is een beetje vanaf de oorlog of zo, is heel Nederland voorzien van riolering. En alles wat je bouwt, elk huis wat dan ook, zei hij, dat is vaste prik, dat weet iedereen. Alles wat je bouwt blijft hooguit 40 jaar staan. Als je er niks aan doet, na 40 jaar is het over, moet het opnieuw gedaan worden. Hij zegt, dat is nu de tijd, want nu gaat heel Nederland op de schop, want overal moet de riolering vervangen worden. U weet wel, daarom heeft de hele Overtoom in Amsterdam enige tijd geleden, ik geloof zelfs voor jaren, overhoop gelegen. En nog zo wat van die straten. En wat het maar was, want het moet allemaal opgegraven worden. Moet nieuwe riolering in. Alles bestaat 40 jaar. Huizen, wat het maar is, 40 jaar. En inderdaad, ik heb het meegemaakt dat in Bodegraven een nieuw gemeentehuis gebouwd werd. Maar ik heb ook meegemaakt dat het weer gesloopt werd. Het is alweer voorbij en er staat al lang weer een ander. 40 jaar. Dan heeft dat nog een paar redenen, maar als er niks aan gedaan wordt, geen onderhoud, 40 jaar, alles valt uit elkaar. Zo is het. En of je moet er wat aan doen, of je moet het restaureren, of wat dan ook maar. Maar dit is in de hele wereld, heel de natuur zo. Alleen omdat men niet weet, dit is de werking van de dood, dit is de werking van de zonde. Alles gaat mis, je kunt dingen aan elkaar plakken, maar na verloop van tijd valt het toch weer uit elkaar, enzovoort. En toen heeft men uitgevonden dat er iets als evolutieleer, dat alles vanzelf beter wordt. Wat een giller, zeg. En dat, dat moet je allemaal leren op de middelbare school, tegenwoordig. En dan moet je het onderwijs nog serieus nemen ook. Je mag die mensen die het je vertellen niet uitlachen. Maar wat een onzin allemaal. Er wordt niks beter. Wat er beter wordt, is een baby die opgroeit tot volwassenheid. En daarna worden we vanzelf weer slechter. We zien in het menselijk bedrijf dat er iets ontwikkeld wordt. Gedurende enige tijd. Maar dan valt het vanzelf wel weer uit elkaar. Landen worden gebouwd. Staten bedoel ik, hè? Naties, hoe zeg je dat? Die worden gebouwd, maar die vallen ook weer uit elkaar. Het Romeinse Rijk heeft het van alle wereldrijken het langst volgehouden. Maar het is wel uit elkaar gevallen. Enzovoorts. Nou ja, meer zal ik er niet over zeggen. Want ja, dit zijn de krachten die in de wereld nou eenmaal werken. Hoe dat ook is, het gaat voorbij. En wij gaan voorbij, wij wonen in een stoffelijk lichaam. En wij verwachten de verlossing van dit lichaam als de volgende fase van onze zaligheid als zodanig. Dat is hoe de Bijbel het leert. En daarom staat er, wij zijn een hoop zalig geworden. Niet omdat we niet zalig zijn al, maar omdat er nog wat aan ontbreekt. Namelijk de toekomende verlossing, heet dat. Of eventueel, we hebben de geest ontvangen als onderpand tot de verkregene verlossing. Dat is Efeze 1, waar dat staat, en dat is de verlossing van ons lichaam. Zo heet het hier ook, maar bij die gelegenheid zullen wij tot zonen gesteld worden. En dat moet ik natuurlijk ook maar even toelichten dan. De vertalers kennen het verschil niet, blijkbaar, tussen kinderen en zonen. Ik weet niet wat hen ertoe gedreven heeft om de ene keer met kinderen te vertalen en de andere keer met zonen. Maar het kan alleen maar als men het onderscheid niet kent. Maar ik moet u zeggen, het begrip zonen en zoonstelling, dat heeft van doen met erfrecht. Niet maar met geboorte of voortplanting, verwekking, op welke manier dan ook. Dat heet kinderen. Wij zijn kinderen Gods. En de bedoeling is dat wij zonen Gods zullen worden. En dat heeft van doen met kronen die wij zouden erven. Want, zei Petrus, want het is niet een ingewikkelde theorie. Want, zei Petrus, God heeft ons wedergeboren. Dan zijn we toch kinderen Gods? Dat zei hij ook, Petrus. Hij zei, we zijn nieuwgeboren kinderkens en we zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Dat één bladzijde verder. Nou goed. 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Die bepaalt ons leven, die hoop. Die is actief voor ons. Wij zijn onderweg in dit leven. Wij wandelen er doorheen, om zo te zeggen. Of strompelen er doorheen, of wat we maar doen. Maar we zijn onderweg naar wat voor ons bewaard wordt. En het bepaalt onze levens. Tot een levende hoop. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat is zo'n stelling. Erfenis is voor degene die het eerst geboorterecht krijgt, toch? Uit Genesis kennen wij dat begrip, toch? Nou, dat is wat het is. En wij die kinderen God zijn, zullen tot zonen gesteld worden. En zij die geen kinderen God zijn, worden dus ook niet tot zonen gesteld. Dat kan niet. En sinds wij kinderen God zijn, zijn wij gepredestineerd. Nog anders. Omdat wij kinderen God zijn, zijn wij gepredestineerd, tevoren verordineerd uit Efeze 1 vers 5 naar ik meen. Zijn wij tevoren verordineerd, gepredestineerd staat er, tot zoonstelling. Natuurlijk vertaald met aanneming tot kinderen, maar dat hebt u inmiddels dan geleerd. Hè? Als dat er staat, dan staat er in de grondtekst één woord, zoonstelling. Hebben u dat nog? Dat zijn twee dingen. Het ene is wedergeboren worden. Dan ben je een kind van God. En toen zei Johannes, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen, want hij gebruikt een ander woord voor openbaren dan. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Dat kan je nog niet zien, zegt hij dus. Dus 1 Johannes 3. Dat komt pas later. Maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, verschenen zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn en wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is het. Nou, die dingen, dat zijn heel simpel, moet je netjes op een rijtje hebben. Dat scheelt een heleboel discussie over allerlei schriftplaatsen. En van hier gaan wij alsnog naar 1 Korinthe 15, maar dat wist u natuurlijk al. Omdat we daar ook zo'n vergelijking vinden met betrekking tot de opstanding. Dat wil zeggen, voor alle duidelijkheid, het gaat over de lichamelijke opstanding. U weet wel, die van, ik geloof in de opstanding des vleeses. Die kent u wel, toch? Goed. Want opstanding, in feite, wij zijn opgestaan met Christus. We hebben nieuw leven ontvangen. Maar het gaat nu over het lichaam als zodanig. En u weet hoe het is. Wij zullen wel niet allen sterven, ontslapen heet dat. Maar wij zullen wel allen veranderd worden. Dat is waar het over gaat. De verandering van het lichaam, zoals we die ook kennen dan uit Filippenzen hoofdstuk 3, waar dat ook vermeld wordt. Dat wij de zaligmaker verwachten die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat is feitelijk ook de opname van de gemeente in Filippenzen. Maar hier in 1 Korinthe 15 gaat het over de lichamelijke opstanding, want Christus is zelf, de Heer Jezus, is opgewekt en verheerlijkt enzovoorts. Dat staat er ook. Het is omdat, het hoofdstuk is omdat er zijn er weer geweest die gedacht hebben van ja, opstanding, maar we zijn al opgestaan met Christus, dat moet je geestelijk zien enzovoorts. En een lichamelijke opstanding, dat is toch nergens voor nodig. Zo'n vreemde gedachte niet helemaal. Want ja, er stond laatst nog ergens bij een graf en er stond op, hier rust. En ik heb die persoon gekend, maar ik weet zeker dat hij daar niet rust. Dat hij daar überhaupt niet is en dus ook niet rust. En voor zover hij rust, deed hij altijd al. Ook voordat hij een plek kreeg op de begraafplaats. Ja, nee, hij is daar. Niet hier, maar daar. In de hemel. En daar heeft hij toch dat lichaam toch ook niet bij nodig. Dus dat hebben ze zo lang in het graf gelegd. Zei ik toen laconiek. Want hoe moet je dat anders uitleggen? Zoals de zuster tegen, ik ben die zuster nog dankbaar. Ik weet ook wie het was. Die zei tegen mij, maar Abje, denk toch niet dat God dat stoffelijke lichaam nodig heeft. En ik weet nog wel wat ik gezegd heb. Nee, God heeft het niet nodig, denk ik ook niet. Maar hij gebruikt het wel. Maar ja, dat is eigenlijk een inkoppertje. Want je denkt toch niet dat de Heer jou nodig heeft? Ik weet wel dat ze je dat vertellen, dat de Heer jou nodig heeft. Maar dat is niet zo. Maar hij wil je wel gebruiken. Het is niet hetzelfde. Het is wat Paulus zei, God kan niet met mensenhanden gediend worden. Dat zei hij niet. Hij zei, God kan niet met mensenhanden gediend worden als iets behoevende. Hij heeft niks nodig, namelijk. En ook die tempel niet, want Paulus haalt het aan in Handelingen 17, maar het komt uit 1 Kronieken 6 of zoiets. Bij de inwijding van de tempel in elk geval door Salomo. En die zei dat. Paulus haalt het aan. Zo van, God kan niet, vond niet in tempelen met handen gemaakt. Zo'n mogelijkheid. En toch bouwde hij een tempel. Heeft God het nodig? Nee, maar hij gebruikt het wel. En God heeft ons niet nodig, maar hij gebruikt ons wel. En ook dat is genade. dat daarmee zinnige, nou ja, zin gegeven wordt aan ons bestaan, ook als christen nog in dit aardse lichaam. Dat is het. Maar goed, vervolgens vers 19 van 1 Korinthe 15. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ik ga het niet meer uitleggen, want ja, dat moet maar duidelijk zijn. Als je alleen voor dit leven op Christus hoopt, dan, ja, dan ben je slechter af dan de mensen die niet op Christus hopen. Toch? Anders lees hem nog maar een paar keer. Indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Je kan dan beter maar niet op Christus hopen, betekent dat. Maar wij hopen op Christus niet alleen in dit leven, maar ook op het toekomende, zoals dat heet. Dat wil zeggen, dat wat ligt voorbij, in elk geval voorbij de lichamelijke opstanding. De toekomst. En ons leven hier is daarop gericht. En dat is niet alleen wat je hier kunt lezen, het is wat de prediker zegt en wat de psalmist bij gelegenheid zegt en nog zo wat profeten die zeggen, ja, in de praktijk is het zo dat de gelovigen, de rechtvaardigen of hoe ze maar genoemd worden, die vergaat het net als de onrechtvaardigen en de goddelozen. En sommigen zeggen zelfs dat het met de goddelozen een stuk voorspoediger gaat in het leven dan met degene die hier op aarde geloof in de Heer Jezus of in het woord van God of hoe dat maar heet dan in oud-testamentische tijd. Nou ja, maar het verschil wordt gemaakt in de toekomst. Vanuit het Oude Testament lees je dan nauwelijks meer dan iets als een oordeel, het uiteindelijke Judgment Day. Het oordeel op de jongste dag. Eenmaal zal God die levens oordelen enzovoort. Ja, en dan blijkt het er toch heel anders uit te zien. Dat is waar het over gaat. Hè? Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgestaan, lichamelijk opgestaan. Het graf is leeg, hij is weer verschenen met littekens en al. Er zijn vele, meer dan 500 getuigen van, stond er geloof ik, in, waar het maar was, in vers 6 van dit hoofdstuk, hiervoor. Dus dat is een historisch feit, het is als zodanig bewezen. En dus Christus is opgewekt uit de doden, van tussen de overige doden uit, met achterlating van de overige doden. Christus is opgewekt uit de doden en is, dat en moet weg, hè? Hij is namelijk opgewekt uit de doden, namelijk, het is hetzelfde, hij is daarmee de eersteling. Dat hele geworden hoort er helemaal niet te staan trouwens. Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En eersteling wil zeggen eerste vrucht van de oogst. Dat is de letterlijke betekenis van de term. Die dingen heten eerstelingen. Het is wat Jacobus ook zei. God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Maar als niet de verwijzing bedoeld wordt naar de oogst, en de eerste vruchten van de oogst, dan heet het gewoon eerstgeborenen. Dat is een taalkundig probleem, maar dat doet er nou niet veel toe. Gaat om het begrip. Eerstelingen. Dit wil zeggen erfgenamen. Eerstgeboorterecht. Zoonstelling. Dat is wat eraan hangt. Hij is de eersteling geworden, dergenen die ontslapen zijn. Waarom ook niet? In de Hebreeënbrief vind je nogal wat uitdrukkingen geciteerd uit het Oude Testament, en soms bij herhaling, waarin dit aangehaald wordt, namelijk God heeft hem opgewekt uit de dood en daarmee is hij gesteld tot zoon, tot koning, allebei op Psalm 2 in elk geval, tot hoge priester, dat is Psalm 110, en daarmee zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat is Psalm 8. Ik weet niet of ik het zo snel bijhield, maar ik zei Psalm 2, Psalm 110 en Psalm 8. Zoon, koning, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Gij zijt mijn zoon, dat is allebei Psalm 2. Hoge priester naar de orde van Melchizedek, dat is psalm 110. En alle dingen aan zijn voeten onderworpen is psalm 8. Maar psalm 110 was ook nog zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen. Dan wel gemaakt tot voetbank zijner voeten. En het Nieuwe Testament, met name de Hebreeënbrief, maar de andere Nieuwtestamentische boeken zeggen het eigenlijk ook allemaal. Dat is allemaal gerealiseerd in de opstanding van Christus. En dus, Christus is opgewekt uit de dood, is eersteling dergenen die ontslapen zijn. Want zoals de dood is door een mens, één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. En dat is net zo'n vergelijking als die uit Romeinen 5. Daar komt hij dan. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. En voor zover het vers commentaar behoeft, moet ik eraan toevoegen, maar dat blijkt uit de context, maar ik zeg er nou wel bij, dat als je de context niet zou hebben, dan zou ik de voorkeur aangeven om te zeggen, gelijk allen in Adam sterven, alzo zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. Wie sterven er? Allen in Adam. Wie worden er levend gemaakt? Allen in Christus. Niet allen, die dan in Christus levend gemaakt worden of zo. Alle in Christus worden levend gemaakt. En het sluit aan bij die zeven anderen die we hadden al in Romeinen 5. Je hebt één categorie waarvan Adam de norm en het hoofd is, en die sterven. En je hebt de andere categorie waarvan Christus de norm en het hoofd is, en die alle krijgen een nieuw lichaam, staan op, worden levend gemaakt. Dat is de strekking. Zodat je het vers niet uit zijn verband moet trekken en zeggen dat hier staat dat alle mensen ooit wedergeboren zullen worden of levend gemaakt zullen worden in Christus. Want dat is niet zo. Dat staat er ook niet. Maar ja, je kan wel meer uit de context willen trekken, maar je moet het laten staan waar het staat. Het moet duidelijk zijn. Het is diezelfde vergelijking die wij kennen. En dat dat gebeurt in een volgorde, niet allemaal tegelijk, dat is waarschijnlijk ook onbekend. Want ja, volgens de klassieke, hoe heet het, de apostolische geloofsbelijdenis gelooft men in één opstanding ten jongste dagen. Maar hier wordt gezegd, nou, het zijn drie fasen. De eersteling, Christus, maar die was al genoemd. Dat is vers 23 inmiddels, hè. Daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. En die heeft ook commentaar nodig, want het had moeten zijn daarna die van de Christus zijn. En dan komen de taalkundigen die zeggen, ja, maar dat van de, dat hoeft niet in het Grieks. Dan wordt het gewoon van, dan mag je het bepalend lidwoord weglaten. Dan zeg ik, ja, dat weet ik, dat hoeft in het Grieks niet, maar in het Grieks staat het er wel in dit vers. En omdat het niet hoeft, maar er wel staat, zou je het in het Nederlands dus ook uitdrukkelijk wel moeten vermelden. Dan wordt het van de Christus. En daarna komt de volgende zin. De Christus is de aanduiding van Christus inclusief de gemeente. Daar heb je, als je alleen het Nederlands van de Bijbel kent, niet veel aan. Maar omdat het in de vertaling zoek geraakt is. Maar in de Bijbelcommentaren vind je dat terug. De uitdrukking de Christus is specifiek wat men noemt dan de mystieke Christus. Dat is namelijk Christus met heel de gemeente. En het andere commentaar wat ik erbij geef is dit. Er staat in zijn toekomst. Wij kennen dat woord systematisch als de aanduiding van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En de wederkomst van Christus is voor de 1000 jaren, dat wil zeggen, dat is om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. En waar men daar niet in gelooft, in zo'n wederkomst, betekent zijn toekomst gewoon de jongste dag. Begrijp u dat? Velen denken bij wederkomst aan Christus de jongste dag. Ik heb het wel eens vaker ook hier geroepen. Als wij hier staan te beweren dat misschien morgen de Heer weer komt, dan zegt de journalist in de krant, schrijft hij dan, dat wij gezegd hebben dat morgen de wereld vergaat. Weten die lui veel? Strijk en zet, dat gaat altijd zo. Ik spot er niet mee, dat is gewoon wat altijd gebeurt. Omdat ze het hele idee niet kennen van de wederkomst van Christus hier op aarde. Bovendien, dat woord toekomst betekent aanwezigheid. Maar de vertaling met toekomst is krap. Hij is te verdedigen, maar je moet eruit proeven dat de vertalers er niet in geloofden. In de aanwezigheid, presentie, aanwezigheid van de Heer hier op aarde, in een koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zou worden. Hebben u dat nog? En onze vertaling, onze opvatting met wederkomst, is eigenlijk ook maar krap. Want het heet zijn aanwezigheid, zijn parousia, zijn presentie. Dus ons woord presentie, aanwezigheid. En als hij komt, dat wil zeggen, als zijn toekomst begint, dan is het dus sprake van de opstanding van degenen die van de Christus zijn. Maar dat is gewoon de opname van de gemeente. En dat wordt dan aan het eind van dit hoofdstuk alsnog vermeld. Ik hoop dat dat goed tot u doordringt waar we het over hebben. Er zijn drie fasen van opstandingen. Eén is al geweest, is de opstanding van Christus. De volgende is ter gelegenheid van, in het algemeen populair gezegd, de presentie, de wederkomst van Christus. Maar die begint met de opname van, opstanding dus, van de gemeente. Zoals beschreven in elk geval in 1 Thessalonicenzen 4. Wij die levend overgebleven zijn, zij die ontslapen zijn. Degenen die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, enzovoorts. Om vervolgens met de Heer geopenbaard te worden. Want we gaan tegemoet in de wolken staan. En dat is weer zo, omdat we vanuit de wolken, die scheuren zullen heten, met de Heer zullen verschijnen in heerlijkheid. Want we weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden, wij met Hem zullen geopenbaard worden, zei Johannes, in heerlijkheid. En voor de rest staat het in Colossense 3. Toch? Ons leven is verborgen bij God enzovoort. Toen maar. Dus in drie fasen, want de volgende zin luidt, en daarna zal het einde zijn, en het, ja, als je onder danen die van Christus zijn in zijn toekomst verstaat iets op de jongste dag, dan weet je dus niet meer hoe dat zit met het einde van vers 24, want daar was je dan al. Maar het einde, danen zal het einde zijn, is domweg het einde, de voltooiing, want dat is wat einde betekent, de voltooiing van de opstandingen, en dat is ten jongste dagen. Dus je hebt drie fasen. De eersteling, en dan de gemeente van eerstgeborenen, en dan de opstanding in de jongste dagen. Je vindt de parallel daarvan in de voorschriften omtrent de oogst van Israël. De eerstelingen garf, de eerstelingen broden, dat is de gemeente dus, en daarna de oogst als zodanig. Na Pinksteren. Dat was het. Waarna volgt 1 Korinthe 15, zo ongeveer vanaf vers 45, misschien vers 44, misschien vers 43, waar staat dat nou eenmaal zo'n opstanding zal zijn, waarbij dat wat gestorven is zal opstaan. En de vraag is dat dan hetzelfde wat opstaat, is dat hetzelfde wat gestorven is? En het antwoord is ja en nee. Nou, het antwoord is gij dwaas. Dat heb ik niet geschreven, maar er staat er. Dat gij dwaas. Vers 36. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorval, wat het maar is. Tarwe, of wat het maar is. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, als je tarwe zaait en het komt weer op, dan sterft het tarwegraan, valt in de aarde en sterft. En als het dan opkomt, hetgeen, als je mij vraagt, één wonder is, maar het schijnt dat ze dat kunnen uitleggen, hoe dat werkt. Maar als het dan opkomt, dat is niet diezelfde korrel, het zijn er trouwens veel meer. Maar toch is het tarwe. Is het hetzelfde? Ja, het is tarwe. Maar het is veranderd. Nou, dat is wat gezegd wordt. En wat gezegd wordt is bovendien, wat opkomt is heerlijker dan dat wat gezaaid werd. Niet dat het in de natuur zo is, maar in de opstanding is dat zo. Zie? Vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Let op dat er nou niet staat uit de doden, maar in het algemeen de opstanding der doden. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Dan weet u meteen hoe wij komen bij het idee van het begraven. Want je moet toegeven, dat lijkt verbranding toch eigenlijk wel een hygiënischer oplossing van het probleem is, toch? Nee, het is het probleem van de lijkbezorging. Waar laat je het? En het is nogal links en nog wat gevaren aan verbonden. Daar ga ik maar niet op in. Maar en dus verbranden is zo dom nog niet, hoor. En dat we dat niet doen, is omdat wij geloven in de opstanding. En het is dus symboliek. Het is een symbolische handeling. Ja. En het heet zaaien. En vandaar, het lichaam wordt gezaaid, of gewoon het wordt gezaaid, in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dat geldt voor de opstanding van de lichamen der gelovigen. Want daar gaat het over, van wedergeboren mensen. Het gaat over gemeentelijke waarheid hier. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Let op dat dit in het verlengde ligt, deze vergelijkingen, ligt in het verlengde van die 7 of 8 die we er nu besproken hebben reeds. Hè? Adam is oneer, Christus is heerlijkheid, om zo te zeggen. Adam is verderfelijkheid, Christus is onverderfelijkheid. En zo verder. En dan nog een vergelijking. Een zielig lichaam, daar wisten de vertalers helemaal al geen raad mee. Omdat het begrip ziel nou eenmaal zijn betekenis verloren heeft in onze westerse talen. Maar een zielig lichaam, dat is een natuurlijk lichaam, ja, maar toe maar. Een zielig lichaam, een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid. Een lichaam dat geest is, een geestelijk lichaam, wordt opgewekt. Want er bestaat zoiets als een zielig lichaam, maar ook zoiets als een geestelijk lichaam. Dus de tegenstelling tussen ziel en geest die wij in onze taal volkomen zijn kwijtgeraakt. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. En dan begrijpt u waar het woord ziel ineens vandaan komt in vers 45. Het stond als bijvoeglijk naamwoord reeds in vers 44. Adam is geworden tot levende ziel, maar de laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. En daar heb je dus nog zo'n vergelijking uit. De rij wordt alleen maar langer, hè? De eerste Adam was levende ziel, voor zolang als het duurde. In zijn geval nog tamelijk lang dan, hè? Maar de laatste Adam, dat is dus de titel voor Christus, als hoofd van een andere mensheid. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Hij geeft het leven aan ieder die tot hem komt. Doch het geestelijke, dat is die Christus, de laatste Adam, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. En daarna het geestelijke. En het zielige is dus de verzamelterm voor dit leven als zodanig, het praktische leven of hoe je dat maar noemt, maar van het natuurlijke, van de oude mens eigenlijk, enzovoort. Dat is eerst, maar de bedoeling is dat het opgevolgd wordt door wat geestelijk genoemd wordt. Dat is ook een samenvattende term. En dat betekent automatisch dat ons leven hier niet het definitieve is, maar dat dit leven hier op een of andere wijze zal afgelost worden door dat andere leven. En dit leven hier is daaraan ondergeschikt en moet daaraan bijdragen. Dat is het. Het is het verhaal van de rups en de vlinder. En nou ja, in die insectenwereld is dat usance, dat gebeurt overal zo. En dit is het meest bekende en spreekt ons ook het meest tot de verbeelding, denk ik. Want je kunt het er niet aan zien dat die vlinder eigenlijk die rups is en dat die rups eigenlijk die vlinder, je kunt het niet aan zien. Op een gegeven moment wordt dat in, popt dat in, je denkt het beest is dood, die rups, weet u wel, heeft ze doodgevreten waarschijnlijk. Want die beesten eten wat. Als je even niet kijkt, is je heel je heg opgevreten. Weet je, nou ja. Ja, of wat het maar is. Of je sla, of je kool, of je volkstuintje enzovoort. Doe maar. Die beesten vreten zich vol en daarna worden ze begraven als het ware in een kokon, helemaal dicht. Zodat het is gebeurd, er is niks meer. En na verloop van tijd gaat het ding weer open. En dan er komt dus een heel ander beest uit. Een totaal ander ding. Een heel ander, enzovoorts. Is dat hetzelfde beest? Ja, dat wel, maar in een andere fase. Andere fase, andere imago, ander beeld heet dat. Ja. Maar zo zit het met de hele schepping. Dat is met ons, wij zijn eigenlijk larven. En wij moeten omgezet worden naar wat anders. Daarin zijn we onderweg. En alles hier is ondergeschikt gemaakt. En dat wat komen gaat. Romeinen 8 komt niet voor niks terecht op het niveau van, wij weten dat alle dingen moeten medewerken, zullen medewerken ten goede. Of dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is wat het is. Dus al onze hoop is gericht op wat hierna komt. Dit is niet definitief. Want eerst komt het zielijke en daarna komt pas het geestelijke in de opstanding. Nog eentje. De eerste mens is uit de aarde en is dus aards. Let op dat dat al was voor wat wij populair zijn zondeval noemen. Hij is in wezen niet veranderd doordat hij had van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het was alleen de uitbeelding, de uitdrukking van wat hij altijd al was. Uit de aarde aards. Met alle consequenties van dien. Maar de tweede mens, die rijmt dus op de laatste Adam uit vers 45. De tweede mens is de Heere. Iemand heeft erbij gezet uit de hemel, impliciet, maar dat hebben we vorige keer besproken. En zelfs opgenomen, dus dat had u al gehoord kunnen hebben. De tweede mens is de Heere, impliciet inderdaad uit de hemel. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. Want wij zijn beelddragers van Adam. Maar dat staat in het volgende vers ook nog. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. De hoeveelste vergelijking dat nou is, die wij besproken hebben, weet ik niet, maar we zijn ver over de 10. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, des aardsen. Tweede aanval. Van de aardse mens. Gelijkerwijs wij het beeld des aardse mensen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen, dat wil zeggen van de hemelse mens, dragen. Ja, dat woord mensen is wel degelijk, of hemelsen en aardsen is wel degelijk een enkelvoud, hoor. Het is niet een meervoud. gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, hier in dit oude lichaam, zullen wij ook het beeld, het imago, leuk hè, het beeld. Dat is de term die je gebruikt voor insecten en hun verschillende vormen. Zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen? En tot zover dan weer het idee dat wij mensen van nature beelddragers Gods zijn. Dat zijn wij niet. Dat waren wij niet, dat was Adam niet. God zou dat maken en Adam is een fase onderweg daarnaartoe. Want de mens als beelddrager Gods, de eerste mens die het beeld Gods draagt, is Jezus. Dat wil zeggen, sinds zijn opstanding. In zijn opstanding. Jezus Christus die het beeld Gods is. Hebben jullie dat? En omdat hij dat is, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Terwijl hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En ik roep altijd hetzelfde daarbij. Dit was bij Hebreeën 1 vers 3. Ik roep altijd hetzelfde. Die woorden betekenen niks. Behalve dan, als hij de uitzondering is, want als alle mensen dat zijn, betekent dat niks. Maar wij zijn dat niet, wij waren dat niet, dat is een misverstand. Dat is ontstaan dat de mens, doordat de mens altijd maar geneigd is de Bijbel op zichzelf van toepassing te brengen. Over wie zegt de profeet dit? Nou, niet over u, maar over Jezus. Over Christus. Over wie zegt God dat? Laat ons Adam maken, want dat staat er echt, dat weet u langzamerhand. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Over Christus. En toen verscheen daar ene Adam die wij kennen, waarvan Romeinen 5 zei, welke een voorbeeld is, een prototype, type staat er, een voorbeeld is van degene die komen zou. En inmiddels hebben we meer dan 10 van die vergelijkingen. Ik heb ze nooit geteld, dus ik weet het niet, maar het zijn er heel veel. En dit was er weer een. Wij zullen beelddragers Gods worden. In Romeinen staat het ook, ik meen zelfs in Romeinen 8, dat we het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Wat dan ook niet hoeft als we dat altijd al waren. Ooit. En dan staat er, doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En dan komt er nog zo'n vergelijking eigenlijk, maar langzaam worden ze zwakker. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Het idee is dat wij geroepen zijn om te erven. Staat het dan in 1 Korinthe 15? Ja. Dus dat wij, impliciet staat het, dat wij eerstelingen zijn in Christus. En dat wij dus geroepen zijn tot zoonstelling voor een erfenis. Maar zolang wij in het vlees zijn, kunnen wij niet erven. Ik heb je vorige keer gezegd, je kan wel een koninkrijk ingaan, maar dat is nog niet hetzelfde als erven. Om het koninkrijk in te gaan moet je wedergeboren worden, net als Nicodemus. En ik neem aan dat wij dat allemaal zijn, voor het gemak. Dat wij wedergeboren zijn, dan zijn we het koninkrijk binnengegaan. Verborgen, dat koninkrijk, maar we zijn er binnengegaan. Maar we erven het nog niet, want wij zijn kinderen. En wij moeten nog tot zonen gesteld worden. En dat bepaalt de vader zelf, wanneer dat gebeurt. Op de tijd van de vader tevoren verordineerd, om eens een tekst uit zijn verband te rukken. Maar de betekenis daarvan is ook inderdaad hier van toepassing. Wij zullen pas tot zonen gesteld worden, zei Romeinen 8, bij de verlossing van ons lichaam. We hebben hem er straks gelezen. En Paulus voegt er hier aan toe, en je ziet hoe dit hoofdstuk aansluit bij de Romeinenbrief. Paulus voegt er hier aan toe, hij zegt, nee, zolang wij in een verderfelijk lichaam wonen, zullen we niet erven, want wat we erven is onverderfelijk. Dat kan nou eenmaal niet, dat verdraagt elkaar niet, dat is van een andere orde. Dat is appels en peren vergelijken, hoe dat maar heet. Dat gaat nou eenmaal niet. En dus zegt hij, ik zeg u een verborgenheid, want dit is een van de aspecten van de verborgenheid. En daarmee van gemeentelijke waarheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Namelijk wij die levend overblijven, zullen niet ontslapen en begraven worden en dan weer opstaan. Maar we zullen wel veranderd worden. Precies zoals het 1 Thessalonicenzen 4 het ook zegt. Wij die levend overblijven, zullen tezamen met hen worden opgenomen. We zullen veranderd worden, ja. Wij zullen veranderd worden, want het zielelijke moet geestelijk worden. Het lichaam in oneer en in zwakheid moet in heerlijkheid en in kracht worden. En dat gebeurt in een atomos. In een iets ondeelbaars. In een punt. Want de punt is die lui hebben wiskunde geleerd, zie je dat? Komt niet vaak voor bij theologen. Maar toch maar. Een punt, dat is ondeelbaar. En ze hebben er toen maar bijgezet tijd. Oké. Van het ene moment op het andere. In één ogenblik noemen wij dat om vreemde redenen. In één ogenblik. In een punt destijds. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Oh ja, dat brengt ons bij een ander ding. Maar dat is ook buiten ons onderwerp. Er zijn er die alleen bazuinen kennen uit Openbaring. Alsof er niet elders in de Bijbel ook niet bazuinen genoemd worden. Ik kreeg laatst nog een brief van iemand. Die zei, ja, dat kan helemaal niet. Want heel die opname kan niet, want de laatste bezuin, dat is de zevende uit de Openbaring. En ja, dat is niet zo. De zevende in de Openbaring is de laatste van de zeven. Dat is trouwens makkelijk, want de vijfde is de laatste van vijf. Maar toch maar. Dat betekent niks, wat ik nu zeg. Maar je wordt geacht als je één keer in Openbaring bent te weten wat de bazuin betekent. En om het eenvoudig te houden, het klinken van de bazuin betekent zoveel als dat men voor welk doel dan ook verzamelen zou bij de koning. Dat is de bazuin. Dat is de oproep tot de strijd of de oproep om de koning in te huldigen, een nieuwe koning die gekroond moet worden of wat dan ook maar, dan is het de bazuin. En in het Oude Testament lees je, blaas de bazuin te Zion. Wat was dat? Dat was Joël 2. Blaas de bazuin te Zion, de berg mijner heiligheid. Wat dat betekent? Het betekent hetzelfde als, bekeert u tot de Heere. Oh, het is gewoon, kom tot uw heiland, toef langer niet. Oh, de bezuin klinkt. Oh, de bezuin klinkt, dan moeten we opstaan. Dat heet het reveil. Met excuses aan Isaac de Kostel, maar het reveil, 's morgens. Als je niet opstaat, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er komt. Maar ik moest dat ooit blazen, maar, ja. Toen maar. Vandaar dat ik het ken. Maar het reveil. En dan heb je nog. Dan moest je je bed uit. Want je moest over het appel. En weet ik veel. Dat is de oproep om te verzamelen. En s'avonds was het tap toe. Dan werd ook de bazuin geblazen. Dan moest je dus de wiede weer gaan onder de wol. Nou ja. Ik moet eens een Tom Manders denken. Gek is dat, hè? Dat ik daar ineens. Maar goed, laat me zitten. Maar wat het maar is, het is de oproep. En bij het leger, u weet wel, bij Waterloo enzovoort. De bazuin, dat was het aanvallen. Bij Ajax doen ze dat niet meer. De bazuinblazen bedoelde ik eigenlijk. Maar aanvallen weet ik niet zeker. Maar zoiets. Maar dat is wat het is. En de laatste bazuin is gewoon de laatste oproep. U hoorde hem net hier. Ze zet tegenwoordig de wekker, want dat betekent dat ik op moet houden met spreken. Maar laat me zitten. Maar, omdat het tijd is. Maar de laatste bazuin is de laatste oproep. Mijn vader vertelde, ik ben het vergeten, maar mijn vader vertelde dat vroeger dan de drie keer de bazuin geblazen werd. De eerste is iets van op uw plaatsen en verzamelen. En dan de laatste is dan en nu vertrekken of zoiets. Ik weet niet, ik heb dat verhaal nooit helemaal vertrouwd. Ik weet niet waar hij vandaan heeft. Het leek mij te veel op de schaatswedstrijden, weet je wel. Dan gaat eerst de bel en dan moeten ze bij elkaar gaan staan. En dan maak u klaar en dan is de etens klaar en dan boem en dan is het af. Weet u, dan moeten ze zoiets. Nou ja, zoiets zal het ook wel zijn. De laatste bazuin is gewoon de laatste oproep. Begrijp je me goed? Vandaag klinkt de bazuin, hier klinkt de bazuin. De Heer zegt, kom tot mij. Maar de laatste keer dat hij zegt, kom tot mij, ja, dat is de opname van de gemeente, logischerwijze. Heb u dat? En daarom wordt de bezuin ook genoemd in 1 Thessalonicenzen 4. Voor ons is het de laatste, maar je moet het symboliek begrijpen. Het is niet iets absoluuts. En zeker is het niet uit de reeks uit de Openbaring. Ik weet wel dat men dat liever heeft, want de zevende bezuin klinkt bij het aanbreken van de 1000 jaren. Het was alles achter de rug, de hele grote verdrukking en alles. Want men wil de gemeente door de grote verdrukking laten gaan. Wat een beetje onzinnig is. Ja. Want wat voor zin heeft dat als daarna dan een opname van de gemeente plaatsvindt enzovoort. Hoezo? Wat is de samenhang? Maar ik zeg altijd, men weet niet wat de gemeente is en men weet niet wat de grote verdrukking is. En de 1000 jaren weet men meestal ook niet trouwens, maar toen maar. Maar dit is gewoon de laatste oproep. De laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan, klinken, betekent dat. Want slaan is eigenlijk geluid voortbrengen, in het oud-Nederlands. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Je komt er niet onderuit, er staat een verwijzing onder de 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want je vindt daar in 1 Thessalonicenzen 4 de bezuin. En de doden die onverderfelijk opgewekt worden en wij die veranderd zullen worden. Het gaat over precies hetzelfde, de opname van de gemeente. Iemand zei, dat kan niet, want dit is een vroege brief. Onvermijdelijk vraag ik dan, waar staat de datum dan? Sinds wanneer maakt dat dus wat uit? En dan nog, hoezo vroeg? Ik weet iets wat nog veel vroeger is. Ik weet, Jesaja 57 is nog veel vroeger. Nou ja, toen wel. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Hoort dat nog bij de vergelijkingen? En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Je kan het in diezelfde kolommen schrijven, hè? En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, en dat is ook oud, Hosea, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat wil zeggen, de dood zal worden over, niet die dood wordt gelaten voor wat hij is, weg ermee, zand erover, en dat blijft zo. De graven zullen geopend worden, staat er bij gelegenheid. En de graven zullen leeg zijn, zoals van de Heer zelf. De dood wordt niet gelaten voor wat hij is, de dood wordt overwonnen. In de opstanding. Heb je dat nog? Nee, er zijn echt mensen die denken dat de overwinning is de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat is niet de overwinning, dat is de overwinning van de duivel. Een eind aan deze wereld. De schepping aan de schepper ontfutseld. De overwinning ligt in de opstanding van Christus. Waarmee hij degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, heeft overwonnen. Dat is Hebreeën 2 waaruit ik het citeer. Zie? En daarom inderdaad een lichamelijke opstanding. En voor ons is dat een belangrijk gegeven. Wij zien daaruit omdat het van doen heeft met de aanstelling van de gemeente collectief. Als gemeente van eerstgeborenen die zou delen in de heerlijkheid van Christus in zijn wederkomst. En vandaar dat 1 Thessalonicenzen 4 inderdaad spreekt over de wederkomst van Christus. Dat staat boven dat schriftgedeelte ook. Dat is volkomen correct. Maar voordat de Heer wederkomt, zullen wij hem eerst tegemoet gaan. Want wij zullen met hem wederkomen, want wij zouden voor altijd met de Heer zijn die zal nederdalen. En daarom gaan wij hem eerst tegemoet. Per slot, als Openbaring beschrijft, hoe symbolisch dan ook, maar als Openbaring, het boek Openbaring. Het boek Openbaring van Jezus Christus heet het trouwens. Beschrijft de openbaring van Jezus Christus begint het met vast te stellen dat Christus ons, dus degene die wederkomen zou en zich zou openbaren, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste met de sleutel Davids en wat het met de sleutel van hel en de dood enzovoort, die Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Het impliceert inderdaad dat als de koning komt, wij met hem komen, omdat wij delen in zijn koninklijke heerlijkheid. Of zoals Jesaja zei, wij delen in de gewisse weldaden van David. En Paulus herhaalt het in Handelingen 13. Zie je? En dat zijn uiteraard de koninklijke hoedanigheden. En daarom een volk van koningen en priesters, gepromoveerd naar en aangesteld in een hemelse context, in een hemelse positie. Daarheen zijn we onderweg als leden van het lichaam van Christus. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier weer mochten zijn om uw woord te openen en om onze hoop en verwachting scherp te stellen op onze heiland zelf, die de eersteling geworden is dergene die ontslapen zijn en daarmee van de hele nieuwe schepping. Maar u hebt hem gegeven tot hoofd boven dat lichaam, namelijk zijn gemeente. En we danken u dat we mogen leren verstaan, dat u ons ziet in Christus, dat u ons een plaats hebt gegeven in Christus en dat u ons doet delen in de hoedanigheden, de rechtvaardigheid, maar elke zegening van Christus in de hemel. En we danken u daarom, Vader, dat we daaruit mogen zien, in het besef dat u ons niet ziet als zondaren, maar in tegendeel als uw kinderen, als deelgenoten van Christus en mede-erfgenamen met Christus onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Zoals het deel uitmaakt van uw eeuwig voornemen, van uw plan der eeuwen. En we danken u dat we daarom onze hoop en verwachting niet hoeven te stellen op de omstandigheden in dit leven, maar in tegendeel daaroverheen onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Op dat profetisch woord dat zeer vast is, omdat het vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, onze heiland, verlosser en zaligmaker. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. En bij de kracht van uw genade die over ons heersen zou. En we bevelen ons aan bij uw kracht die in onze zwakheid zou volbracht worden, opdat wij onze hoop en verwachting daadwerkelijk zouden stellen op die geweldige toekomst en erfenis die u voor ons bewaart. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.